Wapenstilstand in Gaza, oktober 2025. Na bijna precies 2 jaar is datgene wat Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, de Internationale Vereniging van Genocidescholars en een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties unaniem een genocide hebben genoemd, eindelijk ten einde gekomen, of heeft in ieder geval een tijdelijke pauze bereikt. Voorwaarden van de wapenstilstand. De wapenstilstand die op 6 oktober 2025 werd aangekondigd, wordt in diplomatieke kringen beschreven als kwetsbaar, onzeker en voorwaardelijk. Maar deze beschrijvingen raken slechts het oppervlak. De voorwaarden zelf leggen de verwoestende asymmetrie van de machtsverhoudingen ter plaatse bloot, de omvang van het geleden leed en de mate van systematische schending van fundamentele internationale normen gedurende bijna 2 jaar. Gijzelaarsruil. Het meest zichtbare onderdeel van de wapenstilstand is een uitwisseling van gevangenen en gedetineerden. Hamas moet de resterende 20 Israëlische gijzelaars vrijlaten, burgers en soldaten die tijdens of na de escalatie in oktober 2023 werden gevangen genomen, in ruil voor de vrijlating van 1950 Palestijnse gedetineerden die door Israël worden vastgehouden. Hieronder vallen 250 gevangenen en 1700 personen die als administratieve gedetineerden worden geclassificeerd, mensen die zonder aanklacht, proces of veroordeling worden vastgehouden. Administratieve detentie, die al lange tijd wordt veroordeeld door internationale rechtswaarnemers, stelt Israël in staat om Palestijnen voor onbepaalde tijd vast te houden onder militair recht. Veel van degenen die zullen worden vrijgelaten, werden zonder toegang tot juridische vertegenwoordiging vastgehouden, vaak op basis van geheime bewijzen die zowel voor de gedetineerden als voor hun advocaten verborgen werden gehouden. Anderen werden veroordeeld in Israëlische militaire rechtbanken, die opereren met een veroordelingspercentage van bijna 100% en zijn bekritiseerd omdat ze de minimale normen voor een eerlijk proces volgens internationaal recht schenden. Misschien wel het meest schokkende zijn de omstandigheden waaronder deze personen werden vastgehouden. Tijdens de oorlog, vooral in het afgelopen jaar, zijn geloofwaardige rapporten van meerdere mensenrechtenorganisaties opgedoken die onmenselijke, vernederende en vaak gewelddadige behandeling van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen en detentiecentra documenteren. Deze omvatten honger, weigering van medische zorg, mishandeling, seksuele vernederingen, gedwongen stressposities en in sommige gevallen verkrachtingen. Meerdere gedetineerden stierven onder verdachte omstandigheden in detentie. Geen van deze beschuldigingen is onafhankelijk onderzocht door Israëlische autoriteiten. Deze uitwisseling, hoewel slechts een gedeeltelijke vrijlating, is meer dan een diplomatiek gebaar. Het is een venster op de mechanismen van de bezetting, de systematische criminalisering van het Palestijnse bestaan en de normalisering van onbeperkte detentie zonder rechten. Humanitaire hulp, 600 vrachtwagens per dag. Volgens de voorwaarden van de wapenstilstand heeft Israël ingestemd om dagelijks 600 vrachtwagens met humanitaire hulp toe te laten tot Gaza, een aantal dat nog steeds ver onder de niveaus van voor de oorlog in 2023 ligt, maar aanzienlijk hoger is dan wat de afgelopen maanden werd toegestaan. Voor de wapenstilstand kwamen sommige dagen minder dan 20 vrachtwagens binnen, ondanks hongersnood en wijdverspreide ziekten. Deze concessie klinkt op papier misschien als vooruitgang, maar het is ook een stille schuldbekentenis. Bijna 2 jaar lang heeft Israël systematisch hulp aan Gaza geblokkeerd, voedsel, water, medicijnen, brandstof en bouwmaterialen, ondanks de catastrofale humanitaire situatie. Deze obstructie schondt het internationaal gewoonterecht, in het bijzonder regel 55, die vrije toegang tot humanitaire hulp voor behoeftige burgers vereist. Het schondt ook artikelen 55 en 59 van de Vierde Geneefse Conventie, die bezettende machten verplichten om het overleven van de burgerbevolking te waarborgen en hulpinspanningen mogelijk te maken wanneer ze niet in staat of bereid zijn om basisbehoeften te verstrekken. Bovendien vaardigde het Internationaal Gerechtshof in 2024 voorlopige maatregelen uit die Israël opdroegen om genocidale daden te voorkomen en de vrije stroom van humanitaire hulp toe te staan. Deze maatregelen werden genegeerd. Nu, onder druk, vertegenwoordigt Israëlische instemming met hulpvoorwaarden geen vrijgevigheid, het vertegenwoordigt een lang verwachte naleving van verplichtingen die het onrechtmatig heeft genegeerd. En zelfs met de toename van vrachtwagens is er geen garantie voor ongehinderde toegang, veiligheid voor hulpverleners of een rechtvaardige distributie in een regio waar meer dan 80% van de bevolking ontheemd is, velen zonder onderdak of sanitaire voorzieningen. Militaire herpositionering, Gaza met 53% gekrompen. De derde pijler van de wapenstilstandsovereenkomst betreft de herpositionering van de Israëlische strijdkrachten. De Israëlische defensietroepen, ITF, zullen zich terugtrekken naar een zogenaamde gele lijn, een tijdelijke grens die 53% van Gaza onder voortdurende directe Israëlische militaire bezetting laat. Dit verkleint het functionele, bewoonbare gebied van Gaza effectief tot 47% van het oorspronkelijke oppervlak, een realiteit met enorme gevolgen. Deze maatregel formaliseert waar veel waarnemers al voor waarschuwden, dat deze oorlog niet alleen straf was, maar territoriaal. Ondanks officiële Israëlische ontkenningen van herbezetting vertelt de wapenstilstandskaart een ander verhaal. Onder Israëlische controle blijven belangrijke wegen, strategische water- en energieinfrastructuur, landbouwgronden en een groot deel van het noordelijke gebied van Gaza, dat nu onbewoonbaar is gemaakt. In wezen is Gaza versnipperd, niet alleen door puin en ontheemding, maar door militaire verdeling. Meer dan 1 miljoen mensen zijn nu samengeperst in een smalle strook in Zuid-Gaza, meerdere keren ontheemd, afgesneden van huizen waar ze misschien nooit naar terug kunnen keren. De wapenstilstand keert de bezetting dus niet om, het verstevigt deze. Een wapenstilstand gebouwd op as. Dit zijn de voorwaarden. Brutaal, asymmetrisch en geboren niet uit wederzijds overeenstemming, maar uit wanhoop, druk en overweldigende wereldwijde veroordeling. Er is geen gerechtigheid ingebed in deze voorwaarden, alleen overleving. Nog geen verantwoording, alleen een pauze. En de taal van wapenstilstand verhult de omstandigheden waaronder deze overeenkomst werd gesloten, het puin van een verwoest gebied, het trauma van een belaagde bevolking en de systematische ontneming van juridische normen en menselijke waardigheid. Wat hierna komt, politiek, juridisch, moreel, hangt af van of de wereld deze wapenstilstand als een einde of als een begin beschouwt. Een verontrustende geschiedenis. In elke wapenstilstand ligt hoop. De hoop dat de wapens zwijgen, dat burgers eindelijk naar huis kunnen terugkeren, dat kinderen kunnen slapen zonder angst om te ontwaken onder puin. Maar de geschiedenis, vooral Israëli's geschiedenis met wapenstilstanden, tempert deze hoop met realisme. Israël heeft een lange, goed gedocumenteerde geschiedenis van het schenden of ondermijnen van wapenstilstanden, soms binnen uren, vaak door berekende militaire acties die worden voorgesteld als preventief of defensief. Hoewel schendingen van wapenstilstanden niet beperkt zijn tot één kant van een conflict, is het record duidelijk, Israël heeft herhaaldelijk overeenkomsten geschonden die het zelf heeft ondertekend of bemiddeld, vooral wanneer militaire of politieke opportuniteit dit vereiste. Een tijdlijn van gebroken wapenstilstanden. Liggend streepje. Jaarpartij bemiddelaar kernvoorwaarden instorting of schending. Liggend streepje liggend streepje liggend streepje liggend streepje. 1949 Arabisch-Israëlische wapenstilstand, VN, einde vijandelijkheden, gedemilitariseerde zones Israëlische invallen in Syrische DMZ leiden tot hernieuwde confrontaties. 1982 Amerikaanse bemiddelde Libanon wapenstilstand terugtrekking PLO, Amerikaanse burgergaranties bloedbad van Sabra en Shatila, 2.000-3.500 doden, na Israëli's toegelaten toegang van Palangisten. 2008 Egyptische bemiddelde Hamas-Israël wapenstilstand wederzijdse rust, verlichting van blokkade geschonden op 4 november 2008 door het Finval in Gaza-tunnel, conflict escaleerde onmiddellijk. 2012 Egyptische bemiddelde wapenstilstand, pilaar van defensie, stopzetting Afghan, verlichting van belegering blokkade bleef, periodieke schendingen hervatten binnen maanden. 2014 humanitaire wapenstilstanden tijdens Gaza-oorlog dagelijkse wapenstilstanden instorting binnen uren, Afghan hervatten aan beide kanten. 2021 wapenstilstand nawachter van de muren Egyptisch, Amerikaanse bemiddeld Israëlische luchtaanvallen hervatten weken later. Nov. 2023 tijdelijke Gaza-wapenstilstand gijzelaar gevangenenruil verliep op 1 december 2023, bombardementen hervatten de volgende dag. Nov. 2024 Israël-Hezbollah-wapenstilstand Amerikaanse bemiddelde 13 punten deal Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon gingen door tot 2025. Mid-2025 Israël-Syrië de escalatie lokale wapenstilstand in Zuid-Syrië ondanks wapenstilstand gingen Israëlische Anfken in Damascus en Zuweida door. Oktober 2025 huidige Gaza-wapenstilstand Amerikaans driefasen kader implementatie onzeker, grote delen van Gaza blijven bezet en hulp beperkt. Liggend streepje. Patronen van schending. In bijna alle gevallen volgt de ineenstorting van de wapenstilstand een rechtvaardigingsnarratief, een geneutraliseerde dreiging, een vernietigde tunnel, een onderschepte raket. Deze rechtvaardigingen doorstaan zelden onderzoek en lijken vaak strategisch getimed om samen te vallen met intern politieke veranderingen of internationale gebeurtenissen. De wapenstilstand van november 2008 werd bijvoorbeeld geschonden door een Israëlische inval precies toen de Amerikaanse verkiezingen eindigden, mogelijk om verwachte veranderingen in het Amerikaanse buitenlands beleid voor te zijn. De wapenstilstand van 2023 stortte in zodra het korte termijn nut was uitgeput. zelfs in overeenkomsten die expliciet gericht waren op humanitaire bescherming, zoals de wapenstilstanden van 2014 en 2021, werden Israëlische operaties hervat met weinig aandacht voor het recht van de burgerbevolking op veiligheid en rust. De wapenstilstand van 2025, hoewel aangeprezen als uitgebreider, vertoont al tekenen van structurele zwakte. Hulp blijft beperkt, beweging binnen Gaza blijft streng gecontroleerd en lidfrontgroepen hebben zich niet volledig teruggetrokken uit grote delen van de strook. Israëlische leiders hebben de wapenstilstand publiekelijk aangeduid als een tactische pauze, geen stap naar vrede, taal die het tijdelijke, vervangbare karakter van de regeling verraadt. Internationaal recht, selectieve naleving. Israëli's vermogen om wapenstilstanden vrijwel strafloos te schenden wordt mogelijk gemaakt door het gebrek aan betekenisvolle verantwoording van de internationale gemeenschap. Terwijl wapenstilstandsovereenkomsten vaak geworteld zijn in de taal van het internationaal recht, is handhaving zeldzaam. VN-veroordelingen worden geblokkeerd door veto's. Onderzoeken van het internationaal strafhof worden vertraagd of belemmerd. En westerse staten met invloed, met name de Verenigde Staten, hebben Israël historisch beschermd tegen gevolgen. Dit patroon ondermijnt niet alleen het vertrouwen van Palestijnen in wapenstilstanden, maar ook de geloofwaardigheid van het internationaal recht zelf. Wanneer schendingen routine worden en ongestraft blijven, worden wapenstilstanden minder over vrede en meer over strategische herrekking, tijdelijke pauzes voor de volgende aanval. Echt van Sabra en Shatila. De voorwaarden van de wapenstilstand van oktober 2025 zijn verre van alomvattend. Hoewel ze dringende kwesties aanpakken, zoals de uitwisseling van gijzelaars, beperkte humanitaire toegang en gedeeltelijke militaire herpositionering, laten ze ook dreigende lacunes achter. Een van de meest verontrustende is de onopgeloste eis dat Hamas-strijders in toekomstige onderhandelingsfasen moeten ontwapenen of Gaza verlaten. Op papier lijkt dit misschien een stap richting demilitarisatie. Maar in de praktijk draagt het een angstaanjagend historisch gewicht, een gewicht dat resoneert in Beirut, 1982. In de zomer van dat jaar, tijdens de Israëlische invasie in Libanon, werd een Amerikaanse bemiddelde wapenstilstand bereikt tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, PLO. De kernbelofte, PLO-strijders zouden West-Beirut verlaten, en in ruil daarvoor zou de veiligheid van burgers in Palestijnse vluchtelingenkampen worden gegarandeerd. Onder Amerikaanse garanties arriveerden internationale troepen om de terugtrekking van de PLO te overzien. Maar tegen september waren deze troepen vroegtijdig vertrokken, zonder hun volledige mandaat te hebben vervuld. Wat volgde blijft een van de donkerste vlekken in de moderne geschiedenis van het Midden-Oosten. In september 1982 omsingelden Israëlische troepen de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in West-Beirut. Vervolgens liet een Israëlische commandant in gedurende 3 dagen Libanese christelijke palangistische milities de kampen betreden. De milities, gedreven door sectarische wraak en aangemoedigd door straffeloosheid, slachten tussen 2000 en 3500 Palestijnse en Libanese burgers af, de overgrote meerderheid vrouwen, kinderen en oudere mannen. De wereld keek met afschuw toe terwijl de lichamen zich opstapelden. Israëli's eigen kerncommissie, bijeengeroepen in 1983 onder publieke druk, concludeerde dat de Israëlische defensietroepen indirect verantwoordelijk waren voor het bloedbad. Ariel Sharon, destijds minister van Defensie, werd persoonlijk verantwoordelijk geacht voor het niet voorkomen van het bloedvergieten. Hij trad af uit zijn functie, maar bleef een invloedrijke figuur in de Israëlische politiek. De algemene vergadering van de VN ging verder en noemde het bloedbad een daad van genocide, een term die decennia lang zou resoneren. De schaduw van Sabra en Shatila ligt zwaar over Gaza vandaag. De impliciete suggestie van de huidige wapenstilstand, dat strijders moeten vertrekken in ruil voor de bescherming van burgers, spiegelt de valse garanties van 1982. Toen, net als nu, werd de terugtrekking van gewapend verzet voorgesteld als een weg naar vrede. Maar de geschiedenis heeft laten zien dat wanneer het verzet vertrekt en internationale waarnemers vertrekken, de achterblijvende mensen het meest lijden. Het risico is niet theoretisch. In Noord-Gaza, dat bijna volledig is ontruimd van burgers en als veilige zone is verklaard, zijn al massagraven ontdekt. Hulpverleners en journalisten hebben tekenen gedocumenteerd van executiestijlmoorden, tekenen van marteling en in sommige gevallen hele gezinnen begraven onder ingestorte gebouwen waar geen redding werd toegestaan. Dit zijn geen geïsoleerde incidenten, ze zijn potentiële voortekenen. Als toekomstige fasen van de wapenstilstand de terugtrekking of ontwapening van Hamas zonder robuuste internationale bescherming omvatten, waarschuwt de geschiedenis ons precies voor wat er daarna kan gebeuren. Het bloedbad van Sabra en Shatila is niet slechts een verre tragedie. Het is een precedent, een blauwdruk voor wat zich kan ontvouwen wanneer militaire krachten machtsvacuums uitbuiten, wanneer burgers van hun bescherming worden beroofd en wanneer de wereld zich afwendt na het verklaren van missie volbracht. Ergens uit Beirut 1982 resoneren nu in Gaza 2025. De vraag is of iemand echt luistert, en of deze keer de uitkomst kan worden voorkomen. Dissonantie in de Israëlische media. Terwijl internationale kranten kopen de wapenstilstand van oktober 2025 prezen als een langverwachte doorbraak, ontstond in Israël een heel ander narratief, vooral in de Hebreeuwstalige media. Terwijl buitenlandse correspondenten spraken over diplomatie, de escalatie in humanitaire openingen, vermeden de meeste Israëlische media het woord wapenstilstand volledig. In plaats daarvan was het dominante kader nauwer, transactioneel, een gijzelaarsruilovereenkomst, geen politieke of militaire de-escalatie. Het verschil is niet alleen semantisch. Het weerspiegelt een diepere ideologische en strategische dissonantie tussen de perceptie van de oorlog buiten de grenzen van Israël en de manier waarop deze binnen die grenzen wordt ingekaderd, verdedigd en mogelijk verlegd. Perceptiebeheer, wapenstilstand VS, capitulatie. Binnen Israël zou het aankondigen van een wapenstilstand impliceren dat actieve militaire operaties worden beëindigd, een pauze in de bombardementen en misschien, ondenkbaar voor sommigen, een toegeving aan Hamas. Gedurende meer dan 2 jaar hebben de Israëlische regering, het leger en het mediasysteem het publiek verteld dat totale overwinning in Gaza het enige aanvaardbare resultaat is. De verklaarde doelen waren de volledige vernietiging van Hamas, de permanente demilitarisatie van Gaza en, in de woorden van meerdere ministers, de vrijwillige overdracht of verwijdering van de bevolking van Gaza. Het erkennen van de wapenstilstand nu zou betekenen dat dit narratief wordt tegengesproken. Het dwingt het publiek om de realiteit onder ogen te zien dat de oorlog niet in een totale overwinning is geëindigd, dat ondanks overweldigende militaire macht Hamas gedeeltelijk intact blijft, Gaza gedeeltelijk nog overeind staat en bovenal de Palestijnen blijven. Door de overeenkomst uitsluitend als een gijzelaarsruil te presenteren, behouden Israëlische functionarissen en media een houding van strategische kracht. Het stelt hen in staat om het publiek te vertellen dat dit geen vrede is, geen compromis, slechts een tactische zet om Israëlische gevangenen naar huis te brengen. Tegenstellingen met eerdere retoriek. Deze retorische dissonantie is vooral scherp in contrast met uitspraken van prominente Israëlische figuren tijdens de oorlog. Meerdere regeringsministers, coalitieleden en invloedrijke commentatoren riepen openlijk op tot etnische zuivering van Gaza. In toespraken in de Knesset, posts op sociale media en opiniestukken werd de toekomst van Gaza niet beschreven in termen van wederopbouw, maar als herontwikkeling, als eerste klas strandvastgoed rijp voor Israëlische nederzettingen zodra de bevolking was verwijderd. Sommigen fantaseerden openlijk over Gaza zonder Gazanen, een project dat massale verplaatsing, permanente bezetting en de uitwissing van het Palestijnse leven en de geschiedenis uit de kustenclave zou inhouden. Dit waren geen marginale stemmen. Ze kwamen uit de regerende coalitie, weergalmden over televisiepanels en bleven vaak onbetwist in het reguliere discours. Nu spreken van wapenstilstand of onderhandeling zou betekenen publiekelijk terugtrekken van deze maximalist-TISJ visies, toegeven dat een terugkeer naar de politieke realiteit onvermijdelijk zou kunnen zijn. Dat is een stap die weinig leiders bereid waren te zetten. Is dit een strategische pauze, of een beleidswijziging? De centrale vraag is dus of de wapenstilstand een echte koerswijziging signaleert of slechts een tijdelijke pauze is, een tactische stilstand om gijzelaars terug te halen en te hergroeperen voordat militaire operaties worden hervat. Meerdere indicatoren wijzen op het laatste. In openbare verklaringen hebben de Israëlische premier en defensiefunctionarissen herhaaldelijk benadrukt dat de wapenstilstand voorwaardelijk en omkeerbaar is. De taal blijft oorlogzuchtig. We zullen terugkeren naar Gaza als Hamas de overeenkomst schendt of dit is niet het einde van de campagne. Militaire woordvoerders bleven Noord-Gaza beschrijven als een gesloten gevechtszone, en IDF-troepenrotaties bleven actief in gebieden die bestemd zijn voor terugtrekking. In de Israëlische publieke ruimte suggereert het gebrek aan betekenisvolle reflectie op de burgerlijke tol van de oorlog, de juridische implicaties van de bezetting of de lange termijn politieke toekomst van Gaza dat dit nog geen moment van afrekening is, maar een van herrekking. Twee realiteiten, één oorlog. In internationale arena's wordt de wapenstilstand geprezen als een noodzakelijke stap naar vrede, een potentiële keerpunt na ongekende verwoesting. Maar in Israël blijft het narratief vastzitten in een meerdere fase, oorlog als noodzaak, Palestijnen als bedreiging en vrede als capitulatie. Deze gespleten realiteit, diplomatie in het buitenland en ontkenning thuis, roept diepgaande vragen op over wat er volgt. Kan de wapenstilstand overleven wanneer de helft van de ondertekenaars weigert het te benoemen? Kunnen gijzelaars worden uitgewisseld zonder de redenen voor hun gevangenneming in de eerste plaats te confronteren? En bovenal, kunnen de voorwaarden voor vrede ooit ontstaan wanneer het dominante politieke project gericht blijft op het uitwissen van de mensen aan de andere kant van de grens? Alleen de tijd zal uitwijzen of het Israëlische leiderschap zijn koers echt heeft gewijzigd, of dat deze wapenstilstand, zoals velen ervoor, slechts een pauze is voor de volgende ronde van vernietiging. Aan de mensen in Gaza? Ik hoop, ik wens, ik bid dat de wapenstilstand stand houdt. Maar ik zou mijn leven er niet op verwedden, en jullie zouden dat ook niet moeten doen. Herenig je met je families. 4. Als je kunt. Jullie verdienen dat en meer. Maar blijf waakzaam. Vul je voorraad voedsel en water aan. Zorg ervoor dat je kinderen weten waar ze naartoe moeten als het weer begint. Zorg ervoor dat je het zelf weet. Want als de geschiedenis ons iets heeft geleerd, is het dat deze stiltes vaak het oog van de storm zijn, niet het einde ervan. Als de grenzen opengaan en je wilt vertrekken, wees voorbereid. Als je ervoor kiest om te blijven, wees voorbereid. De wapenstilstand kan morgen, volgende week, volgende maand instorten. Je kunt opnieuw ontheemd raken. Je moet misschien opnieuw vluchten. En ik zeg dit niet omdat ik wil dat het waar is, maar omdat het zou kunnen zijn. Omdat het al eerder zo is geweest. Ik zou het haten om Israël te zien winnen. Ik zou het haten om te zien hoe ze de laatste stukjes van jullie huizen en herinneringen met de grond gelijk maken, jullie levens uitwissen en het herontwikkeling noemen. Maar jullie levens zijn meer waard dan welk stuk land ook. Jullie zijn meer waard. Doe wat je moet doen om te overleven. Wat overleving ook voor jullie betekent, doe het. Want Gaza is niet alleen geografie. Het is niet alleen zand en zee. Gaza zijn jullie. En zolang jullie leven, leeft Gaza. Blijf in leven. Aan de internationale gemeenschap. Keer nu niet je rug toe. Roep geen vrede uit en ga verder. Laat het Midden-Oosten, nogmaals, niet over aan Israël en de Verenigde Staten om te doen wat ze willen. De wapenstilstand in Gaza, hoe kwetsbaar en beperkt ook, is niet vanzelf ontstaan. Het werd afgedwongen door druk, door protest, door verontwaardiging, door bewijzen die te overweldigend waren om te negeren. Die druk mag niet afnemen. Niet totdat er gerechtigheid is. Houd je ogen op Gaza. Houd je oren op Palestina. De bezetting is niet voorbij. Israëlische soldaten beheersen nog steeds Noord-Gaza, zijn grenzen, zijn luchtruim, zijn hulp, zijn bevolkingsregister. De westelijke Jordaanoever blijft onder beleg. Nederzettingen blijven groeien. Checkpoints blijven het dagelijks leven verstikken. Administratieve detentie gaat door zonder proces, zonder eerlijk proces. En het apparaat van apartheid blijft intact. Laat deze wapenstilstand geen excuus worden voor stilte. Laat de regeringen geen diplomatie vieren terwijl ze één kant van de bezetting blijven bewapenen. Houd de druk op alle fronten. Totdat Israël zijn bezetting van Gaza en de westelijke Jordaanoever beëindigt, zoals bevolen door het internationaal gerechtshof en herhaaldelijk bevestigd door VN-resoluties. Totdat alle Palestijnse gijzelaars, degenen die zonder proces, zonder aanklacht, zonder rechten worden vastgehouden, worden vrijgelaten. Totdat de twee-staten-oplossing niet alleen een slogan is, maar een echte, afdwingbare realiteit gebaseerd op grenzen, rechten en soevereiniteit. Totdat Israëlische leiders, en Israël zelf, voor de wet worden gebracht, verantwoording afleggen in het internationaal strafhof en het internationaal gerechtshof, zoals elke andere staat die zware misdaden heeft begaan. Er kan geen vrede zijn zonder gerechtigheid. Er kan geen gerechtigheid zijn zonder verantwoording. En er zal geen van beide zijn als de wereld nu stopt met kijken. De mensen in Gaza zijn geen nieuwscyclus. Ze zijn geen zaak om op te pakken en te laten vallen. Ze leven met de gevolgen van internationale stilte, straffeloosheid en selectieve verontwaardiging. Laat deze stilte hier eindigen. Conclusie, een pauze of een einde? Deze wapenstilstand voelt misschien als een einde. De bommen zijn gestopt, voorlopig. De krantenkoppen veranderen. Hulp begint binnen te druppelen. Sommige families hebben elkaar weer gevonden. Sommige kinderen hebben de nacht doorgeslapen. Maar voor Gaza, voor Palestina, is dit niet het einde. Het is een pauze. Een kwetsbaar, tijdelijk moment, zwevend tussen overleving en de mogelijkheid van hernieuwd geweld. Te veel blijft onopgelost. Te veel leugens hangen nog in de lucht, dat de bezetting niet bestaat, dat Gaza ooit bevrijd was, dat de dood van duizenden burgers op de een of andere manier zelfverdediging is. De wereld heeft de verschrikking in real-time aanschouwd, zag ziekenhuizen vernietigd, journalisten vermoord, hele wijken weggevaagd, en worstelde toch om het te benoemen voor wat het was. Maar namen zijn belangrijk. Geschiedenis is belangrijk. En de waarheid is, wat de afgelopen 2 jaar in Gaza gebeurde, was geen oorlog tussen gelijken. Het was geen conflict. Het was een systematische, aanhoudende campagne tegen een gevangen burgerbevolking, en het werd genocide genoemd, niet alleen door activisten, maar door artsen, geleerden, VN-onderzoekers en het internationaal gerechtshof. Deze wapenstilstand, hoewel noodzakelijk, is geen oplossing. Het maakt niet ongedaan wat is gedaan. Het brengt de doden niet terug. Het beëindigt de blokkade niet. Het herstelt geen huizen, veiligheid of soevereiniteit. Het bevrijdt Palestina niet. De enige weg vooruit is door gerechtigheid, echte, internationale, afdwingbare gerechtigheid. Dat betekent processen. Dat betekent herstelbetalingen. Dat betekent een einde aan de bezetting, niet alleen in woorden maar in daden. Het betekent politieke wil en politiek risico van een wereld die te lang Israëlische straffeloosheid heeft mogelijk gemaakt. Als dit moment een keerpunt wordt, zal dat niet zijn omdat leiders plotseling voor moraliteit hebben gekozen. Het zal zijn omdat mensen, miljoenen mensen, wereldwijd weigerden te stoppen met kijken. Weigerden te stoppen met schreeuwen. Weigerden stilte als vrede te accepteren. De wapenstilstand van oktober 2025 kan nooit worden herinnerd als het begin van iets. Of het kan worden herinnerd als een pauze voor een volgend bloedbad. De keuze, deze keer, ligt niet alleen bij Israël. Het behoort ons zelf toe.